Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land, Pelgrims van de Hoop. Vandaag de laatste aflevering en het laatste bezoek van onze grote pelgrimstocht die we hebben ondernomen. In totaal 10 afleveringen zal dat zijn in Rome en dat natuurlijk in het kader van het heilig jaar 2025, dat helemaal in het teken van de hoop staat, waar wij als pelgrims van de hoop onderweg zijn. De laatste halte die wij dienen aan te doen is natuurlijk de Sint-Pietersbasiliek en de laatste heilige deur die wij zullen doorwandelen. Uiteraard is deze tocht in ondernomen nog voor het overlijden van paus Franciscus. Maar het geeft ons de gelegenheid om onze pelgrimstocht te besluiten op een zulk belangrijk moment van de kerk. En dus kunnen wij onze gebeden zeer zeker in deze aflevering in het bijzonder opdragen voor de zielerust van paus Franciscus en voor de kerk. Zo verenigen wij ons in gebed met velen die in deze bijzondere tijd, belangrijke tijd voor de kerk, verenigd zijn. We gaan de Sint-Pietersbasiliek bezoeken, de plaats waar de heilige Petrus te rusten is gelegd. Het is de plaats waar vele pausen hun ambt hebben beleefd. Een plaats die getekend is door uitzonderlijke schoonheid, een grootheid ook die tot ons komt, om uitdrukking te geven aan de grootheid van Jezus Christus. We zijn aan het laatste deeltje van onze pelgrimstocht gekomen. Laten wij onze tocht, nu wij hier aan de trappen van de Santa Maria Maggiore staan, richting de Sint-Pietersbasiliek verder zetten. En ja, beste luisteraars, dierbare medepelgrims, terwijl we onderweg zijn naar de Sint-Pietersbasiliek en het Sint-Pietersplein, wat trouwens ook de plaats is waar wij onze pelgrimstocht begonnen zijn, komen we voorbij een toch wel heel belangrijke plaats, opnieuw in Rome, zoals er natuurlijk heel vele zijn, maar aan deze wilde ik toch niet voorbij gaan, namelijk het Quirinale of het Quirinaal Paleis, een zeer belangrijke historische locatie in Rome, die zowel te maken heeft met de geschiedenis van de pausen, want die hadden hier ook hun residentie, een zomerresidentie, eigenlijk om te kunnen ontsnappen aan de muggen van de Tiber, vlakbij het paleis van Lateranen. Die kwamen dan naar hier om daar in de zomertijd, of in de tijd waarin dat daar dat het te warm was eigenlijk in de stad, kwamen ze naar hier om verder de kerk te besturen. Later is het dan ook de residentie van de koningen van Italië geworden. En dan nog een beetje later natuurlijk, met de komst van de Republiek, is het vandaag de dag het presidentiële paleis. Maar laten we toch even stilstaan bij de rijke geschiedenis van dit bijzondere paleis, alvorens we verder gaan naar richting de Sint-Pietersbasiliek. Het is dus dankzij deze hoge, bijzonder gunstige ligging, zeg maar, hè, dat het paleis hier gebouwd is. Al sinds de oudheid staat hier een verzameling aan wooncomplexen, openbare gebouwen en gebedsplaatsen. De Quirinaalheuvel, reeds in de 4e eeuw voor Christus, stonden hier tempels die gewijd waren aan de god Quirinus, die zijn naam gaf aan de heuvel en aan de godin van de gezondheid, waar boetedoeningsrituelen werden gevierd om het welzijn van de staat te garanderen. De meest imposante complexen op de heuvel waren ongetwijfeld de termen van Constantijn en de tempel van Serapis, gebouwd door Caracalla in 217 na Christus. De Quirinale is een van de Romeinse heuvels en bestaat dus uit een heuvelachtig massief dat in het noorden wordt gescheiden van de Pincio door de Valle Salustiana en in het zuiden van de Viminale door de Valle di Quirino, later bekend als San Vitale. De noordwestelijke en zuidelijke hellingen van de heuvel waren oorspronkelijk steil, met ondoordringbare toegangen en verschillende hoogtes. Nu wat moeilijk waar te nemen natuurlijk hier in het moderne Rome, die vooral ook met de bouw van de pauselijke paleizen hier werd het landschap ingrijpend gewijzigd. In de oudheid dus bij uitstek de plaats waar onder meer dus die tempels stonden. Maar het had ook een groot strategisch belang. En dus waren deze gebieden in Rome reeds versterkt. Later werd het ingesloten door de muren die in de 4e eeuw voor Christus rond de stad Rome werden gebouwd. En u kan het zich al voorstellen natuurlijk, zo hoog boven op een van de heuvels van Rome, waar dus het makkelijk was om te ontsnappen aan de warmte en de hitte en de broeierigheid van de stad Rome, dat dit een van de meest favoriete plaatsen was waar de Romeinse adel zich terugtrok en hun huizen hadden, hun vakantiehuizen, hun verblijven hier in Rome. Dus vanaf de periode van de Romeinse Republiek tot aan het Keizerrijk vinden we hier vele luxueuze woningen, waaronder die van bijvoorbeeld Titus Pomponius Atticus, een vriend van Cicero, of Marcus Valerius Martialis, een bekende Romeinse dichter. Hier op het Piazza del Quirinale, dus vlak voor het paleis, want het is onmogelijk om het paleis te bezoeken, u hoorde het al, het is de officiële residentie van de Italiaanse president. Dus het is onmogelijk voor mensen die Rome bezoeken, pelgrims of toeristen, even een bezoekje te brengen aan het Quirinale. We zien twee grote beelden, de zogenaamde Dioscuri, die onstuimige paarden bij de hoofdstellen vasthouden. Een zeldzame iconografie die voor het eerst te zien was tijdens de Severaanse periode in de 3e eeuw na Christus en zijn waarschijnlijk afkomstig uit de tempel van Serapis. en werden verplaatst naar de Quirinale in de termen van Constantijn tijdens de wederopbouwwerkzaamheden die volgden op de aardbeving van 443 na Christus die Rome trof. Nu, die interesse voor de twee beeldengroepen werd opnieuw aangewakkerd in de 15e eeuw. Toen zitten we natuurlijk al in de periode waar de pausen hier verbleven. En paus Paulus II die zal de opdracht geven voor de eerste gedeeltelijke restauratie van de twee beelden tussen 1469 en 1470. Het duurde echter tot de 16e eeuw voordat de twee beelden werden opgenomen in een programma van Sixtus V, daar is hij weer, de pausbouwer, om het plein uit te breiden en te verfraaien. En dan in 1585 werden ze volledig gerestaureerd. En zodoende komen we terecht in de periode tussen de 15e en de 16e eeuw. Want in de middeleeuwen werd deze heuvel volgebouwd met kerken, aristocratische paleizen en torens, terwijl de oude gebouwen in verval raakten en het marmer werd opnieuw gebruikt in de nieuwe constructies. Dus zowel edelen als hoge prelaten die vonden hier hun thuis, zeg maar, rond de piazza en langs de oude Via Alta Semita, nu Via del Quirinale. Zo vinden we hier de villa die toebehoorde aan kardinaal Oliviero Carafa, die de wijngaard omvatte waarop nu het Quirinale Paleis staat trouwens. In 1550 werd deze gehuurd door kardinaal Ippolito d'Este, die ook eigenaar was van Villa d'Este in Tivoli en die de wijngaard omtoverde tot een uiterst verfijnde tuin, met prachtige fonteinen, waterpartijen en oude beeldhouwwerken. De schoonheid die kardinaal d'Este in staat was om te creëren, zorgde voor inspiratie voor paus Gregorius XIII om de kleine villa op eigen kosten te laten vergroten en de bouw van dit gebouw toe te vertrouwen aan de architect Ottaviano Mascarino. En die bouwde een elegante villa tussen 1583 en 1585 en een voorgevel van twee verdiepingen, een portiek en een loggia, intern verbonden door een prachtige wenteltrap. Na de dood van paus Gregorius XIII zal zijn opvolger, Sixtus V, de Villa Montecavallo kopen van de familie Carafa en maakte er de zomerresidentie van zijn pontificaat van. Nu, dit was eigenlijk niet groot genoeg om het pauselijke hof en alle officiële activiteiten in te huisvesten en daarom gaf de paus de architect Fontana de opdracht om het gebouw uit te breiden met een lange vleugel aan de piazza en een tweede gebouw aan de Via del Quirinale, waardoor op deze wijze een grote binnenplaats ontstond. Ook opmerkelijk is de tussenkomst van paus Clemens de VIII, we spreken over 1592 ongeveer, die zijn aandacht richtte op de tuin en opdracht gaf tot de bouw van de monumentale orgelfontein, die rijkelijk versierd is met mozaïeken, stukwerk en beelden en opgeluisterd door het geluid van wat men noemt een waterorgel. We kunnen dat in de verte zien, want we zijn een beetje verderaf van het watergekletter van de fonteinen voor het paleis gaan staan en bewonderen zo het plein en de façade van het gebouw. Het huidige architectonische ontwerp van het paleis werd voltooid tijdens het pontificaat van Paulus V. We spreken over 1610 ongeveer. Nadat het paleis was voltooid onder dat pontificaat, werd er in de 17e eeuw verder gewerkt aan het Quirinale, met de afbakening van de grenzen en de versterking van het gehele complex. Het terrein reikte toen tot bijna het Quattro Fontane kruispunt dat hier toch een eindje vandaan zich bevindt. Het was paus Urbanus de VIII, periode 1625, die een muur liet bouwen rond de tuinen en opdracht gaf tot de uitbreiding van de kwartieren van, jawel, de Zwitserse wacht. Die hier trouwens ook dus gehuisvest was. En terwijl we hier naar de hoofdingang kijken, de hoofdingangspoort hier vlak aan de gevel van het paleis, dan valt een prachtige Logia der Zegeningen op, ontworpen in 1638 door niemand anders dan Bernini. In de 17e eeuw zal een van de meest ambitieuze projecten voor de decoratie van het interieur van het paleis plaatsvinden, toen paus Alexander de VII de opdracht gaf om met fresco's scènes uit het Oude en Nieuwe Testament te schilderen in een galerij die langs de lange vleugel naar het piazza liep. Een echt meesterwerk. En zodoende komen we al terecht in de 18e eeuw, waarbij de laatste belangrijke ingrepen zeg maar, in de architectuur en de omgeving werden afgerond. Tussen 1721-1730 zal hier ook de pauselijke stallen worden gebouwd tegenover de piazza. En de lange vleugel wordt daarbij voltooid. Het zal ook hier zijn dat in het begin van de 19e eeuw de geschiedenis van het Quirinale een heel sterk keerpunt zal kennen, namelijk in 1809 zullen de Napoleontische troepen Rome bezetten en nemen zij paus Pius de VII, die paus was van het jaar 1800 tot 1823, gevangen en zullen hem deporteren naar Frankrijk. De regering van Napoleon zal het Quirinale kiezen als residentie van de keizer. Ter voorbereiding van dat verblijf van de keizer hier in Rome, dat trouwens nooit plaatsvond, werd het Quirinale aangepast aan de neoclassieke periode en de smaak van Napoleon. In mei 1814 reeds zal paus Pius de VII terugkeren naar Rome, opnieuw bezit nemen van het Quirinale, waar hij onmiddellijk aan de slag ging om alle mogelijke sporen van de Napoleontische bezetting uit te wissen. In 1870, na de inname van Rome en de annexatie van het Koninkrijk Italië, werd het Quirinale de residentie van de koninklijke familie van Italië. Het paleis werd opnieuw heringericht naar de laatste mode van die tijd en dan voornamelijk in de Lodewijk de XV stijl. En zullen er tal van schatten meegebracht worden. Onder andere het meubilair, de schilderijen en de wandtapijten, die typisch zijn in de koninklijke paleizen van Italië van die tijd. En zodoende komen we in de periode dan van de Republiek, waar de president van Italië dus ook het Quirinale kiest als zijn ambtspaleis, zeg maar, van waaruit hij zijn functie uitoefent. En zo zien we dat dus dat paleis hier, die zulk een belangrijke plaats heeft ingenomen in de pauselijke geschiedenis, maar ook de Italiaanse geschiedenis, dus zo doorgegeven wordt, als het ware, van pauselijke handen naar koninklijke handen, zo naar presidentiële handen. En dat is dus vandaag de dag nog altijd dezelfde situatie. We gaan hier niet al te lang blijven bij stilstaan, maar toch een belangrijk gebouw hier in Rome, dat wat vertelt over de residenties van de pausen. We hadden al het Paleis van Lateranen tegengekomen, nu het Quirinale, en van hieruit zetten we koers naar het huidige Apostolische Paleis, dat gebruikt wordt door de pausen als residentie, hoewel paus Franciscus ervoor zal kiezen in 2013, op het moment dat hij verkozen wordt, om niet in het apostolische appartement te gaan wonen, maar wel in het Casa Santa Marta, dat eigenlijk de gastenresidentie is van Vaticaanstad. Zo zien we dat, naarmate de geschiedenis verder gaat, er veranderingen kunnen voorkomen en dat die dus verder ook de geschiedenis bepalen natuurlijk van dergelijke belangrijke plaatsen. Misschien nog een klein detail, want we hebben die figuur van de heilige Paulus van het Kruis al verschillende keren tegengekomen op onze weg in de Scala Santa, toen we de heilige trappen zijn beklommen. We zijn hem ook tegengekomen, herinner u, in de Paulinekapel van de Santa Maria Maggiore, die we in een vorige aflevering mochten bezoeken. En ook deze plaats is door hem bezocht. Want hij wou de paus verzoeken om de passionisten te mogen stichten. Hij zal niet verder geraken dan de kamerheer van de paus, wordt buitengezet omdat men denkt dat hij een bedelaar is. En het is vanaf deze plaats dat hij uiteindelijk naar de pauselijke basiliek van Santa Maria Maggiore zal wandelen, om daar teleurgesteld in de Paulinekapel zijn tranen de vrije loop te laten en de belofte te doen aan Onze Lieve Vrouw om de congregatie van de passionisten te stichten. Klein detail nog van die geschiedenis die we ook hier kunnen ontmoeten. Zo, dierbare mede-pelgrims, wij gaan deze pracht van het Quirinale-paleis en zijn omgeving hier op de Quirinale achter ons laten en gaan zo richting de Tiber, die we moeten oversteken om zo in Vaticaanstad te belanden.
Siamo pellegrini in cammino, con un cuore pieno di gioia e di luce. Attraversiamo la porta santa verso un mondo di pace e di speranza. Pellegrini di speranza, uniti nella fede, condividiamo il pane, l'amore, la nostra sete, di misericordia e di fraternità. Cantiamo insieme il giubileo che ci guiderà.
Aangekomen terug op het Sint-Pietersplein, en dat is de plaats waar ook onze pelgrimstocht begon, vele afleveringen geleden. Jawel, onze voeten zullen ondertussen vermoeid zijn, maar het is de laatste basiliek en ook de meest bekende toch misschien van allemaal, en ook de laatste heilige deur die wij zullen binnengaan. Maar alvorens we dat gaan doen, willen we natuurlijk even kennis maken met de figuur van de heilige Petrus, want het is op zijn tombe, op zijn graf, dat deze indrukwekkende basiliek is gebouwd. Toen Jezus langs het meer van Tiberias in Galilea voer, zag hij aan de oever twee vissers hun netten repareren, broers Simon en Andreas. Na een nacht ploeteren hadden ze niets gevangen, maar Jezus nodigde hen uit om in de boot te stappen. Ga waar het water diep is, werp je netten uit en je zult vinden. Ze gingen opnieuw het water op en vingen zo'n overvloedige vangst dat ze hun ogen niet konden geloven. Volg mij, zei hij, ik zal jullie vissers van mensen maken. En ze lieten hun netten achter en volgden hem. Van alle apostelen was het Simon, Petrus, de eerste die tegen Jezus zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En zodoende gaf Jezus hem een nieuwe naam: Jij bent Petrus, en op deze rots zal ik mijn kerk bouwen. En de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. Wat je op aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn. En wat je op aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn. Deze sleutels werden natuurlijk niet aan één man alleen gegeven, maar aan de gehele kerk, die in Simon Petrus werd gepersonifieerd met de praktijk, beoefening van het geloof in Christus. Nadat Jezus uit de dood is opgestaan, openbaarde hij zichzelf aan zijn apostelen, door op wonderbaarlijke wijze een vis te vangen, net zoals dat gebeurde toen ze elkaar voor het eerst ontmoetten aan de oever van het meer. Petrus bracht een grote hoeveelheid grote vissen vanuit de boot aan land, zonder dat het net brak. En Jezus vroeg hem of hij hem meer lief had dan al het succes van die grote vangst. En nogmaals, of hij hem gewoon lief had, of op zijn minst, of hij om hem gaf. En Petrus was bedroefd dat Jezus hem 3 keer vroeg of hij van hem hield, ondanks dat hij eerlijk had geantwoord, ja, maar Heer, u weet alles. U weet dat ik om u geef, dat ik u bemin. Maar het was nodig om 3 keer ongedaan te maken wat 3 keer door angst was gebonden. Om met liefde ongedaan te maken wat Petrus uit angst had gebonden in de nacht van het verraad. En de Heer vertrouwde hem 1, 2 en 1/3 keer zijn schapen toe. Wijd mijn schapen. In de tempel van Jeruzalem zullen Petrus en Johannes een man ontmoeten die vanaf zijn geboorte kreupel was. En hij zat aalmoezen te bedelen bij de schone poort. En toen hij hen zag binnenkomen, stak hij zijn hand naar hen uit. Kijk naar ons, zei Petrus, terwijl hij hem bij zijn rechterhand optilde. Ik heb zilver noch goud, maar wat ik heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op. En plotseling werden zijn enkels en voeten sterk. Hij sprong op zijn voeten, begon te lopen, te springen en God te loven. Na de moedige toespraak van Petrus op de Pinksterdag moet de verkondiging van het evangelie door daden gaan, door aandacht en zorg voor de kleinen en de armen. De boot te midden op de stormachtige zee was maar een eindje van het land verwijderd toen Jezus tegen het ochtendgloren de discipelen bereikte en in paniek dachten ze dat ze een geest zagen, want hij liep op het water, maar Jezus stelde hen gerust. Ik ben het, wees niet bang. Petrus riep naar hem, als u het echt bent, beveel mij dan bij u te komen. En Jezus zei aan hem, kom. Hij stapte uit de boot, begon over het water te lopen, maar de sterke wind joeg hem angst aan en terwijl hij zonk, riep hij uit, Heer, red mij. En Jezus nam hem bij de hand. Ze stapten terug in de boot en meteen hield de wind op. Jij met klein geloof, zei Jezus aan hem, waarom heb je getwijfeld? Toen Jezus werd gearresteerd in de Hof van Olijven, zullen alle discipelen zich verspreiden. In de duisternis van de nacht volgde Petrus van een afstand de tempelwachters die Jezus naar het huis van de hoge priester begeleidden, om door het Sanhedrin beoordeeld te worden. Terwijl hij zich bij het vuur warmde, luisterde hij naar de commentaren over wat in het huis gebeurde, maar de bedienden herkenden hem en begonnen naar hem te wijzen. We hebben het horen weer klinken in het passieverhaal van onze Heer Jezus Christus. Deze man was bij Jezus. En Petrus begon het te ontkennen, maar een dienstmeid voegde eraan toe, ja, zelfs zijn spraak verraadt hem, hij is een Galileër. Het is niet waar, schreeuwde hij. Ik ben het niet, ik ken die man niet. En er viel een stilte zodra Jezus uit de woning werd gebracht en even leidden ze hun aandacht van hem af. De meester, die langsliep, keek Petrus aan en hij herinnerde zich de woorden die dezelfde avond aan hem waren gezegd. Voordat de haan de nieuwe dag aankondigt, zal je mij 3 keer afwijzen. En meteen kraaide er een haan. Hij rende weg, verstopte zich en huilde bitter. 3 maanden na de brand van Rome, die zich verspreidde in de nacht van 18 juli 64 na Christus, was het 10 jaar geleden dat Nero de troon besteeg. En om de Dies Imperii te vieren, bood de keizer het volk van Rome een groots en angstaanjagend spektakel aan in de tuinen van Agrippina de Oude, de moeder van Caligula, in het privécircuit dat zijn voorganger had aangelegd voor wagenrennen en dat nu het privécircus was van Nero. In de schaduw van de obelisk, jawel, dezelfde die vandaag de dag te zien is op het Sint-Pietersplein, werden christenen beschuldigd van haat tegen de mensheid. En werden ze op allerlei manieren gemarteld, zoals de historicus Tacitus vertelt. Nero vierde de circusspelen en mengde zich onder het plebs, verkleed als wagenmenner of staand op de wagen. Terwijl de christenen, gehuld in dierenhuiden door honden verscheurd werden, aan kruisen genageld werden, of bestemd waren om levend verbrand te worden als fakkels, om te dienen als nachtverlichting bij het vallen van de avond. Ja, onder deze christenen stierf ook hun bisschop, onze eerste paus, de visser uit Galilea, Simon met de naam Petrus. De feiten over de dood van Petrus de apostel die worden door Johannes in de laatste passages van zijn evangelie in herinnering gebracht. Volg mij, dat had de meester hem gezegd op de dag van hun eerste ontmoeting op het meer van Tiberias. En hij zegt hetzelfde aan hem aan het einde van de verhaling, terwijl hij de manier aankondigt waarop hij zou sterven. Een ander zal je de handen uitstrekken, dat wil zeggen je kruisigen, en je leiden waar je niet heen wilt. Volg mij. En Petrus deed dat. De visser uit een klein dorp in Galilea liet zich door Jezus naar Rome leiden om het schip van de kerk te besturen. Dit universele net van liefde dat voor iedereen openstaat. Hij volgde de meester voor wie hij was. Met zijn zwakheden, met zijn moedige daden, met zijn impulsen en aarzelingen, de tranen van zijn verloochening, en verder gaan tot op het punt dat hij op hem geleek, gekruisigd, hier op de Vaticaanse heuvel. Op zijn verzoek en met toestemming van zijn beulen werd hij met het hoofd naar beneden aan het kruis gehangen, omgekeerd, met zijn hoofd aan de voeten van iedereen, om zeker niet op dezelfde wijze gekruisigd te worden als zijn meester, zijn heer, zijn vriend, zijn God. Een paar vierkante meter grond voor het nederige graf waar Petrus te rusten werd gelegd. Misschien was het het eigendom van een christen om zijn familie te voorzien van een mausoleum, zoals die al de necropolis vormde, hier dus op de zuidelijke helling van de Vaticaanse heuvel. Bedevaarten die begonnen onmiddellijk van alle kanten. En om dit alles beter te beschermen, werd de plek omsloten met een rood gepleisterde muur, waarop een klein monument werd bevestigd boven het graf van de apostel. Dit weten wij dankzij de getuigenis van Gaius, een Romeinse priester, die in een brief aan Proclus, een ketter uit Klein-Azië, om zijn stellingen te verdedigen, een beroep deed op de aanwezigheid van beroemde graftombes uit de apostolische tijd. En hij antwoordde hem als volgt. Ik kan je de monumenten van de apostelen laten zien. Als je inderdaad in de richting van het Vaticaan of op de weg naar Ostia wilt gaan, zul je daar de monumenten vinden van hen die deze kerk hebben gesticht. Dit is de historische plaats waar wij staan. Grond die doordrenkt is met het bloed van christelijke martelaren, met het bloed van de heilige Petrus. Zijn laatste rustplaats. Laten wij onder het toe is Petrus binnengaan in onze laatste basiliek, de pauselijke basiliek van de Sint-Pieter, en gaan wij ook binnen langs de laatste heilige deur.
Thank you.
En zo treden wij dus binnen in die gigantische Sint-Pietersbasiliek. Het is een enorm groot gebouw. En de geschiedenis, dat hoorde u, begint dus in de 4e eeuw. Want keizer Constantijn zal besluiten om een basiliek te bouwen op de plaats waar de apostel Petrus is begraven. In 329 was de bouw van de basiliek voltooid. De kerk werd gebruikt voor de viering van de Eucharistie als overdekte begraafplaats en begrafeniszaal. Tijdens de hoge middeleeuwen was het het belangrijkste bedevaartsoord in het Westen. In 1506 zal paus Julius II beginnen met de bouw van een nieuwe basiliek ter vervanging van de bestaande, in opdracht van architect Donato Bramante. Hij stelt de installatie van een Grieks kruis voor, 4 gelijke armen, zoals de Byzantijnse kerken uit de 9e eeuw. Toen Bramante in 1514 overleed, ging het werk over naar Rafael Sanzio, en tot 1521 werden daarbij verschillende ontwerpen besproken. Rafael stierf in 1520 en de bouw ging vervolgens verder met Antonio da Sangallo de Jongere, die in 1538 zijn project voor de basiliek concretiseerde. In 1546, bij de dood van Antonio da Sangallo, werd Michelangelo de architect die het ontwerp definitief vorm zou geven. Hij vereenvoudigde het geheel door de sacristieën met torens op de hoeken van het plein ontworpen door Bramante te verwijderen, waardoor de buitenste begrenzing van het gebied in een continue omringende muur veranderde die eenheid en samenhang gaf aan de grootsheid van het gebouw. Michelangelo versterkte de structuur, omdat de as van zijn idee de bouw van een imposante, gekantelde koepel was, die veel hoger zou komen te liggen dan het oorspronkelijke ontwerp van Bramante. De bouw werd 24 jaar na zijn dood voltooid door Domingo Fontana en Jacopo della Porta. De laatste was verantwoordelijk voor de voltooiing van het project van Michelangelo. Toen hij stierf in 1602, was hij enkel nog maar bezig met de bouw van de gevel en het ontwerp van het plein. Paus Paulus V besloot de kerk aan de voorkant uit te breiden, samen met de architect Maderno, waarbij hij het plan van het Griekse kruis van Bramante veranderde in een plan van een Latijns kruis, traditioneel in de kerken van het Westen. Maderno zal het gewelf van de voorste arm verlengen door aan beide zijden een reeks kapellen met ovale koepels te plaatsen. En aan de buitenkant wordt de door Michelangelo ontworpen muur verder gezet die de voorkant benadrukt met grote aangebouwde zuilen. De voorgevel werd gebouwd tussen 1607 en 1612. In 1624 werd Juan Lorenzo Bernini opgeroepen om het baldakijn te realiseren, dat het hoofdaltaar vormt, en dat volgens de traditie in het midden van het kruis moest staan, bovenop het graf van de apostel Petrus. Deze opdracht werd voltooid in 1633. Bernini zal ook de leiding krijgen over de binnendecoratie van de gehele kerk, waardoor ze haar huidige uiterlijk krijgt. Het is een imposant gebouw. De grootste van de pauselijke basilieken. Een lengte van 218 meter. Een hoogte van 136 meter. Een totale oppervlakte van maar liefst 23.000 vierkante meter. Deze basiliek wordt beschouwd als een architectonisch werk van enorm belang, door de omvang van de gevel en vooral ook door de kwaliteit van het werk. Jaarlijks ontvangt deze basiliek mensen uit bijna alle landen van de wereld die gewoon het gebouw zelf komen bewonderen. De beste beeldhouwwerken van die tijd. Werken te waarderen die een eeuw lang heeft geduurd om te construeren. Om deze basiliek te bouwen, moest er maar liefst 1 miljoen kubieke meter grond worden verwijderd, om de uitgravingen mogelijk te maken. Het geeft een beetje een idee van de omvang van de Sint-Pietersbasiliek. En u heeft ook al heel snel begrepen dat het niet mogelijk zal zijn om werkelijk ieder klein detail van dit enorme gebouw tot ons te laten komen. Het is de rustplaats van vele pausen. Er zijn hier overal beelden en monumenten die herinneren aan roemrijke en heilige stichters en stichteressen, kerkleraars en kerkleraressen, heilige pausen die zulk een grote betekenis hebben gehad voor de kerk. Op tal van plaatsen kan je hier de heilige mis bijwonen. Op tal van plaatsen kan je hier komen biechten. Je voelt dat je hier in het centrum van de kerk staat. Dat is wat je overvalt wanneer je binnenkomt in de grootsheid van de Sint-Pietersbasiliek. Wat ook een ongelooflijke prestatie is, dat is dat ondanks de enorme omvang van de basiliek je toch niet het gevoel hebt dat het te groot is, dat het leeg is. Nee, het is ten eerste gevuld met tal van kunstwerken, de beste kunstenaars die aan het werk gegaan zijn om deze prachtige parel van een gebouw mogelijk te maken, maar het is gevuld met God zelf. Hier ervaren we de nabijheid van de heilige Petrus en alle opvolgers. Hier ervaren we de nabijheid van de eerste paus. En dat is de reden waarom dat een bezoek aan de Sint-Pietersbasiliek zo belangrijk is, dierbare luisteraars en medepelgrims.
Elke dag opnieuw valt er wat te kiezen. Heb jij de kans om op te staan? Heb je de moed om jezelf te verliezen? En op de roepstem van de Heer in te gaan? De vraag is niet, wil je het een beetje? En het zal zeker niet makkelijk zijn. Maar denk hier eens over na. Laat ik mijn netten vallen. Als u vraagt, ga met me mee. Of heb ik mijn hart verband aan die wereld om me heen? Waarop bouw ik mijn leven? Staat uw grond die heilig is? Of durf ik dat toch niet aan? Is die weg mij te ongewis? Het gaat niet alleen om de grote keuzes, de kruispunten naar links of naar rechts, maar ook om het kleine van alle dag. Alle dingen die je doet, denkt of zegt. De vraag is niet, wil je het een beetje? En het zal zeker niet makkelijk zijn. Maar denk hier eens over na. Laat ik mijn netten vallen. Als u vraagt, ga met me mee. Of heb ik mijn hart verband aan die wereld om me heen? Waarop bouw ik mijn leven? Staat uw grond die heilig is? Of durf ik dat toch niet aan? Is die weg mij te ongewis? De onzekerheid te groot van het totaal op u vertrouwen. Breekt het mij aan geloof, hoor ik nu bij de lauwen. U roept mij, maar het ontbreekt mij aan kracht om te antwoorden, Heer. Zuiver mij door uw genade, mijn hart. De vraag is niet, wil je het een beetje? Het zal zeker niet makkelijk zijn, maar denk hier eens over na. De vraag is niet, wil je het een beetje? Het zal zeker niet makkelijk zijn, maar denk, denk hier eens over na. Laat ik mijn netten vallen, als u vraagt, ga met me mee. Of heb ik mijn hart verband aan die wereld om me heen? Waarop bouw ik mijn leven? Staat uw grond die heilig is? Of durf ik dat toch niet aan? Is die weg mij te ongewis? De onzekerheid te groot, van het totaal op u vertrouwen, ontbreekt het mij aan geloof. Hoor ik nu bij de lauw?
En alvorens we beginnen met even te kijken naar de binnenkant van de Sint-Pieterbasiliek, moeten we eerst misschien even, als het ware, een verdieping lager gaan en naar de Vaticaanse grotten gaan kijken. Want die bevinden zich op het lagere niveau van de Sint-Pietersbasiliek en bestaan uit een systeem van gewelven, die tussen 1590 en 1591 werden gebouwd om de vloer van het renaissancegebouw te ondersteunen. Maar de oorsprong is veel ouder en gaat terug tot een ontwerpvariant die aan paus Leo X werd voorgelegd door de architect Antonio da Sangallo de Jongere, na de dood van Raphaël in 1520, zoals u daarnet al kon vernemen. Tussen 1616 en 1617 zal paus Paulus V twee rechte gangen bouwen die naar de Confessio van Sint-Pieter leiden. En voegde hij aan de grotten de kapel van de Salvatorello en de kapel van de Madonna van Bocciata en de kapel van de Madonna van de Partorienti toe, die hij samen met de delen rond de Confessio door de schilder Giovan Battista Ricci da Novara liet schilderen met prachtige fresco's en hagiografische schilderingen van de wonderbaarlijke gebeurtenissen bij het Petrinegraf, met illustraties van de oude basiliek. Het is dus ook de plaats waar enerzijds dus die kapel kan teruggevonden worden, maar anderzijds ook de rustplaats van vele pausen. Het loont zeker de moeite om die Vaticaanse grotten te gaan bezoeken, te bewonderen, de schoonheid van de fresco's en zeker genoeg gelegenheden te vinden om te kunnen bidden voor de overleden pausen die er te rusten zijn gelegd. En dan bevinden we ons een beetje op het niveau van de tombe van de heilige Petrus, waar we zo meteen nog even zullen blijven bij stilstaan, want we bevinden ons dus nu op het kelderniveau, zeg maar. Als we dan één niveau naar boven gaan, dan komen we terug op het gelijkvloers van de Sint-Pietersbasiliek, met dat enorme baldakijn van Bernini boven het pauselijke altaar. En dan daarvoor vinden we eigenlijk de tombe van de heilige Petrus, wanneer we zouden afdalen en opnieuw naar het kelderniveau zouden gaan. Het belangrijkste gedeelte, naast uiteraard het tabernakel en de plaats waar onze Heer Jezus Christus in de heilige hostie wordt bewaard, is de confessio. Het is de heilige ruimte die zich opent voor het hoofdaltaar van de basiliek, waardoor het graf van Sint Petrus van bovenaf gezien kan worden. De term confessio doet denken aan het martelaarschap van Petrus op de Vaticaanse heuvel, badend in het bloed van de vroege Romeinse martelaren ten tijde van de vervolgingen van keizer Nero. Onder het pauselijke altaar, bekroond dus door dat bronzen baldakijn, waarop de duif van de Heilige Geest is afgebeeld, is het graf van Petrus herkenbaar in de zogenaamde nis van de Palia. Zo genoemd omdat aan de vooravond van de plechtigheid van de heiligen Petrus en Paulus de Palia, de witte wollen kledingstukken met het zwarte kruis, die door de paus aan de metropoliet aartsbisschoppen wordt gegeven, op het oppervlak van deze nis werden gelegd. Het belang ervan wordt benadrukt door de vergulde bronzen beelden van de apostelen Petrus en Paulus, een werk van Ambrogio Buonvicino uit 1617. De nis van de palia komt dan overeen met de edicule die in de tweede eeuw werd gebouwd boven het graf van Petrus. En wat we dus zien is eigenlijk die overdekking, die ondanks enkele transformaties en mozaïekbedekkingen bijna compleet intact is gebleven gedurende bijna 18 eeuwen. Onder de laterale mozaïeken van de apostelen Petrus en Paulus in het midden van de nis bevindt zich een mozaïekafbeelding van de Verlosser, die het open boek van het evangelie vasthoudt, met de tekst Ego sim via veritas et vita qui credit in me vivit. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, wie in mij gelooft, zal leven. Voor de confessio bevestigde paus Leo, die stierf in het jaar 461, zoals wat Petrus in Christus geloofde stand houdt, zo houdt wat Christus in de persoon van Petrus heeft ingesteld stand. In de hele kerk verkondigt Petrus elke dag: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Er is ons helaas niet veel meer tijd gegeven, dierbare luisteraars. Laten wij naderen tot de confessio, tot aan het graf van de heilige Petrus, en bidden wij nog samen het gebed van het jubeljaar 2025. Vader in de hemel, Je hebt ons het geloof geschonken in uw Zoon Jezus Christus, onze broeder. En door de Heilige Geest hebt Gij de vlam van liefde in ons hart ontstoken. Wek in ons de zalige hoop op de komst van uw Rijk. Maak ons door uw genade tot zaaiers, die onvermoeibaar het zaad van het evangelie uitstrooien. Dat door dit zaad de mensheid en de hele schepping opbloeien, in de vaste verwachting van een nieuwe hemel en nieuwe aarde, waar de machten van het kwaad zijn overwonnen en uw heerlijkheid zich voor altijd openbaart. Mogen de genade van het jubeljaar in ons, pelgrims van hoop, het verlangen sterken naar de hemelse gaven en aan heel de wereld de vreugde en de vrede schenken van onze Verlosser, aan u, God, die voor altijd gezegend zijt, zij lof en eer in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Petrus, bid voor ons. En zo, dierbare medepelgrims, pelgrims van de hoop, zijn we met de woorden van paus Franciscus in de Sint-Pietersbasiliek geëindigd en eindigen wij onze prachtige pelgrimstocht door Rome. Wij danken u van ganser harte voor uw gebed en voor uw meegaan langs deze mooie afleveringen waar we de pauselijke basilieken en de drie kleinere basilieken van de route van de zeven kerken mochten bezoeken. We danken u van ganser harte en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw present tekent voor een nieuwe pelgrimstocht. Dierbare pelgrims van de hoop, graag tot dan.